ja, Hans, een nieuwe Driathlon Praat. We zitten er weer klaar voor. Het is aflevering 271. En Hans, om gelijk met de deur in huis te vallen, ik heb echt genoten afgelopen weekend. Ik weet niet hoe het met jou was, maar ik heb echt genoten van eigenlijk alles wat we gezien hebben. En ik vond dit wel weer een ouderwets mooi triathlon weekendje zo.
Ja, hè? Ja, het was weer zeer de moeite. En dan merk je toch wel hoezeer je dat gemist hebt om weer eens zo ouderwets een volledige Ironman van heel dichtbij te volgen die alles bracht. Hè? Want voor mij wel het hoogtepunt, laten we daar dan maar meteen maar mee aftrappen. Mijn hoogtepunt van het weekend was wel Ironman Zuid-Afrika, Tim.
Ja, 100%, 100%. Dat was echt veruit de wedstrijd. Die mij ook het meest heeft geboeid. Niks ten nadele van de andere wedstrijden, want ook dat was genieten. Maar wat ik vooral zo tof vond aan Zuid-Afrika. Kijk, we gaan het zo natuurlijk ook eventjes over de Nederlanders hebben. Zuid-Afrika was de Nederlanders niet gunstig gezind. Hè? We hebben met Els en Nick twee uitvallers gehad. Jullie Belgen hebben natuurlijk veel meer gehad om van te genieten wat dat betreft. Marten van Riel, tweede, heel sterk ook weer. Maar wat ik het allermooiste aan de wedstrijd vond, was een ontketende Magnus Dietlef. En ik schreef het ook in mijn verslag. De vraag van dit seizoen is wat mij betreft, en die hebben we natuurlijk met elkaar vaker besproken in de podcast al, van wat gaat er nou eigenlijk gebeuren op die klassieke afstand? Hè? Gaan we daar die long distance specialisten, die traditionele lange afstandsatleten, zien zegevieren? Of gaan we toch een beetje de opkomst zien van die korte afstandsspecialisten? En die vraag is in ieder geval dit weekend in het voordeel van de lange afstandsatleten beantwoord.
Want ja, toch eentje. Ja,
ja, nou ja, maar hij doet dat wel heel sterk, Hans. Ik bedoel, hij laat toch wel zien dat hij is niet onder de indruk van de hoge snelheid die korte afstandsatleten hebben. Hij heeft ze er echt opgelegd.
Ik weet niet of opgelegd de juiste verwoording is. Nou ja, maar heeft ze wel geklopt? Ja,
maar als je ziet hoe hij met het fietsen domineert, Hans.
Ja, ja.
En eigenlijk, kijk, je ziet dan Dietlef, je weet gewoon, die gaat met achterstand uit het water komen. Dat weet je als je het opneemt tegen een Van Riel en ook Jonas Schomburg, hè, natuurlijk, die erbij was. Je weet dan ook dat Dietlef die motor gaat aanzetten op de fiets. En dat hij heus wel er naartoe rijdt. En je ziet dan dat hij ook gewoon minuten gaat pakken. Breekt het fietsparcoursrecord op een toch wel zwaar parcours met veel wind ook. Kijk, dan beginnen ze aan die marathon. Ik geloof dat hij toen een minuutje of 6 voorsprong had. Ik dacht toen bij mezelf, nu wordt het interessant. Want nu gaan we Marten van Riel zien. En misschien ook Jonas Schomburg die gewoon het gat weer gaan dichten. Maar ze kwamen gewoon niet dichterbij. En uiteindelijk dan halen ze er nog een minuutje af, geloof ik. Maar dit toonde voor mij wel echt de wereldklasse van een Dietlef. En natuurlijk weet je, Dietlef is wereldklasse. Heeft
is rood vieze gewonnen. Wereldkampioen, hè?
Precies, maar hij heeft ook rood gewonnen. Snelste tijd natuurlijk ooit, hè? Wereldrecordtijd. Maar Hans, ja, misschien praat ik iets te veel in superlatief. Ik weet niet, maar ik vond dit echt een echt top.
Ja, nee, maar daar heb je gelijk in. Dietlef was top. Dat heeft Marten van Riel achteraf ook gezegd. Dus ik stoot hier op een heel, heel sterke Magnus Dietlef. We moeten er wel even bij vertellen, zeker voor de mensen die niks van de wedstrijd hebben gezien of alleen daar wat rond gelezen hebben. Maar check ook een keer bij ons het interview met Marten van Riel, de reactie na de wedstrijd. En die zei, het staat ook letterlijk in de titel, het was 8 uur lang tegen de wind in Beuken.
Ja, hè?
En dat is iets wat Dietlef wel ligt op de fiets. Ik bedoel, hij is echt gigantisch hard weggereden van al de rest. En als je kijkt naar de verschillen, ik bedoel, daar zijn goede atleten op een half uur gezet in het fietsonderdeel. Er waren niet echt heel grote groepen, omdat met die wind, het was ieder voor zich. Dus eigenlijk denk ik voor Dietlef de best denkbare omstandigheden, en dan vind ik het wel indrukwekkend dat hij in die wind nog een dikke sub-8 doet, hè? 7 uur 44, 55. Dat is wel dat is bijzonder knap.
Nou ja, en als je dan ook specifiek naar die fietstijd kijkt, Hans, 4.07 parcoursrecord met minuten verbroken.
Ja.
Kijk, je weet, Dietlef is natuurlijk echt een uberbiker. Het zijn wel eens termen die misschien niet altijd in goede aarde vallen, want atleten zeggen, ja, we zijn niet alleen uberbikers, we zijn ook goed in zwemmen en lopen. Nou, in het geval van Dietlef Is dat natuurlijk sowieso waar. Ja. Maar dat hij hard kan fietsen, dat was wel duidelijk. Maar dat hij zulke verschillen maakt op de fiets, dat is eigenlijk bijna niet voor te stellen. En kijk, ik heb ook Els Visser gesproken na afloop. En die zei ook, de omstandigheden waren loodzwaar.
Ja.
En ze zei ook, ik ben uitgestapt. En achteraf ben ik ook blij dat ik dat gedaan heb. Want als ik bij de finish stond te kijken hoe sommige profatleten over de finish kwamen, totaal gesloopt. Ja, het was wat dat betreft echt een veldslag.
Ja, ja, Dietlef zelf ook, hè?
Dietlef ook, ja, die was ook echt kapot, hè, Hans?
Ja, ja. Maar ik had ook, want ik had halfweg de marathon, was mijn smile steeds breder aan het worden. Want ik zag Dietlef lopen en ik denk, dit duurt niet heel lang meer.
Ja.
En dan gaat Varilen voorbij stormen. Maar het was wel, ja, hoe moet je het zeggen? Niet efficiënt, maar wel effectief, denk ik. zijn loopstijl en zijn loopaanpak. Het zag er echt bijzonder moeizaam uit. En op een gegeven moment zag je, in de marathon heeft hij echt een moment gehad dat Marten bijna 2 minuten dichterbij kwam. En toen dacht ik van, ja, ze zijn het instorten. Je kreeg echt dat idee van dat hij bijna stil stond, zo vlak voor dat keerpuntje daar. Maar toch, ja, bleef hij doorgaan. En was het precies alsof hij een knop omdraaide en op automatische piloot het ene been voor het andere bleef zijn. Maar het zag er gewoon echt niet meer uit, vond ik.
Nee, het zag er echt niet uit. En jij zegt inderdaad, richting dat keerpunt had hij het steeds zwaar. Nou, dat idee had ik ook. Maar als je hem ook bij dat echt specifiek bij dat keerpunt zag, nou, hij wandelde echt eventjes, hè. Tuurlijk, het is ook niet makkelijk 180 graden draaien als je al gesloopt bent. Maar dat waren inderdaad wel de momenten. Wij zaten ook met elkaar te appen van, ja, hij oogt in ieder geval heel, heel slecht, heel, heel kapot. Ik heb jou toen wel, volgens mij, want dat was met een kilometer of 14 nog te gaan. En toen had hij nog een minuut van, of 5 geloof ik, voorsprong. Toen zei ik, ja, ook al zakt hij er nu doorheen, ik zie het niet gebeuren dat Marten Verriel nog dichtloopt.
Ja.
Had natuurlijk echt nog wel gekund, want 5 minuten kan ook heel snel verdwijnen.
Mm-hmm.
Maar hij handhaafde gewoon. En wat ik eigenlijk zo opvallend vond, hij had, ik heb eigenlijk niet gezien wat het was, maar hij had iets in zijn treishoed, bij zijn buik. Ik denk dat het water geweest zal zijn. Maar dat was een hele, ja, het was echt een bobbel in zijn pak. En het bewoog ook constant op en neer met het lopen. En ik zat daar steeds zo'n beetje naar te kijken. Dat ik dacht van, dat kan toch ook niet comfortabel zijn?
Nee, inderdaad. maar ja, het zag er helemaal niet meer comfortabel uit. Dus ik weet niet hoe groot dat nog een rol gespeeld heeft. Ja, het was echt, ik dacht van, ja, die gaat hier, ja, ik dacht op een gegeven moment, die gaat wandelen en die gaat het podium zelfs niet meer halen. Al merk je dan wel dat het verschil naar 4 en 5 enorm groot was. Dat zei Marten ook. Hij zei, ja, het is eigenlijk de hele dag lang een individuele race geweest.
Ja.
Zij zijn met z'n drieën op kop gekomen en dan is Dietlef er vandoor gegaan. Maar voor de rest hebben zij niemand gezien. Dus het was een redelijk eenzame race, denk ik ook, voor hen. Maar heel eerlijk ook. Dat gaf Marten ook wel aan. En ja, dan merk je wel van, dit soort omstandigheden, ik hou er wel een keer van. Dan krijg je een heel eerlijke race. Maar het gevolg is ook wel, als je gaat kijken naar die tijden, ja, dan dat is absurd. Ik bedoel, de nummer 8 heeft een half uur achterstand, hè?
Ja. Ik geloof zelfs dat de nummer 4 op bijna 20 minuten zat of zo. Het was echt, het ging echt tussen die 3 atleten vooraan. Dus Dietlef, Schomburg en Van Riel. Maar ik, nog eventjes terugkomend op wat we net zeiden, hè, van Dietlef die er echt gesloopt uitzag. Toen dacht ik, hoe was dat dan eigenlijk bij die wereldrecordrace in rood, die hij dus ook won, waar hij de snelste tijd ooit op een long distance neerzette? Dus ik heb eventjes die livestream teruggekeken, of stukjes daarvan teruggekeken van de marathon. En daar oogt hij ook eigenlijk heel erg gesloopt. En het is ook een beetje zijn postuur natuurlijk, hè? Want ja, Dietlef is, die is geloof ik 4,5 meter lang. En, ja, nee, maar als je dan naar Van Riel kijkt, kijk, dat is natuurlijk een hele, nee, niet klein, maar dat is, dat, nou, die heeft eigenlijk gewoon een geweldig lijf voor een atleet, hè? Als je hem ziet rennen, dat ziet er zo makkelijk uit eigenlijk. Mm-hmm. En Dietlef is wat dat betreft eigenlijk te lang. Die heeft niet het postuur dat je denkt van, ga eens lekker een marathon lopen.
Mm-hmm.
Alleen hij heeft gewoon op de een of andere manier iets waardoor hij, ook als het er niet uitziet, gewoon een ontzettend hoog tempo blijft lopen.
Ja. Nee, dat klopt. En daar heeft u mij een beetje in verrast. Maar ja, goed. Ik denk, we kunnen wel stellen dat Magnus Dietlef een meer dan verdiende winnaar is. En zeker als je dat in zo'n tijd doet. En als je kijkt van toch wel de sterkte van het startveld dat daar was. Maar ik wil ook nog wel even een lans breken voor Marten van Riel. Ik moet zeggen, ik heb mezelf er ook op betrapt. Hij heeft het er zelf ook over gehad, dat hij zich enigszins ontgoocheld voelde dat hij niet gewonnen heeft. En dan denk ik van, zijn tweede Ironman.
Ja.
Zijn eerste in normale wedstrijdomstandigheden, zeg maar. Hè? Want Cozumel, ja, dat is een heel ander verhaal met die aanrijding daar. Ik denk dat hij die zeker had kunnen winnen en daar heel dichtbij was geweest. Maar nu in een bijzonder lastige Ironman, afgelopen week zelfs nog een dag ziek geworden ook, waardoor het er nog even naar uitzag dat hij helemaal niet zou kunnen starten. Zat met een voedselvergiftiging.
Dat heerste daar, hè, Hans?
Ja, blijkbaar. Er waren nog mensen ziek. Ik hoorde dat Nick Heldoorn onder andere ook ziek geweest was een dagje.
Ja, maar ook Els Visser, ja. Rasmussen, die is niet gestart uiteindelijk.
Ja, ja.
Dus het was wel, het hing een beetje rond onder de atleten.
Ja, ja. Maar dus, ja, Marten die start dan en die doet dan eigenlijk de hele dag mee voor de overwinning. En we zitten er allemaal naar te kijken en wij vinden dat, ik alleszins, normaal. En dan denk je van, maar dat is eigenlijk helemaal niet normaal. Wij zouden nu alle loftrompetten moeten luiden voor een kerel die van de korte afstand komt. Maar ja, goed, je bent T100 wereldkampioen en dan krijg je een andere status. Maar ik betrapte mij er zelf op van hoe normaal dat ik het vond dat Marten van Riel op het podium stond. En dan dacht ik van, dat mag ik eigenlijk niet doen. Eigenlijk moet ik in alle staten zijn met deze topprestatie van Marten. Dus dat wou ik toch nog wel even aanhalen. Dat vind ik wel een belangrijke.
Ik vond het heel teleurstellend hoor, de tweede plaats. Nee Hans, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het echt helemaal met je eens. Marten was, oké, tuurlijk, je hebt nu Dietlef die dan inderdaad net even een klasse beter was. Maar Marten van Riel ook zo ontzettend goed. En ook wat jij net al heel terecht aanhaalde en wat Marten blijkbaar zelf ook gezegd heeft. Het was inderdaad eigenlijk van start tot finish een solo race.
Ja.
En tuurlijk, ze hebben op de fiets heel eventjes met z'n drieën gereden. Van Riel en Schomburg zijn dan daarna ook nog een tijdje bij elkaar geweest. Maar over het algemeen heel veel alleen gedaan. Lopen de marathon volledig alleen, alle drie. Als aidsgroeper ben je dat misschien iets meer gewend. Maar over het algemeen zijn profatleten natuurlijk best wel veel gewend om in een groep te zitten. En lang bij elkaar in de buurt te blijven. En ja, je kan ervan zeggen wat je wil en je kan ervan vinden wat je wil. Maar als je alles bijna alleen moet doen, dat maakt een wedstrijd mentaal gewoon een stukje lastiger. Ja, en ik moet zeggen, ik heb genoten hoor. Want ik zag Marten van Riel, ik zag hem op de fiets, ik zag hem lopen. Het zag er zo mooi uit. Ik vind het wat dat betreft echt, ik denk dat heel veel atleten best zo zouden willen kunnen racen. En ik denk dat we gewoon nog heel veel van hem gaan zien. Dat is 100% zeker. Ik ben nu wel heel erg benieuwd hoe hij aankomend weekend is in Singapore. Ja. Want het is, wat we net al zeiden, een veldslag geweest. Mm-hmm. En als je dan, 6-7 dagen hebt om te herstellen.
Ja.
Nou ja, ik geef het je te doen. Aan de andere kant, het is hun werk. Ze zijn het gewend. En ze weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Dus mogelijk is het zeker. Makkelijk wordt het ook zeker niet. Wat zijn jouw verwachtingen daarin, Hans?
Ja, kijk.
Nou komt het.
Ja, hij heeft letterlijk gezegd, nu is het proberen om de beentjes wat te laten recupereren de komende week, want momenteel is het moeilijk om zelfs recht te staan en te lopen. Dus, en dat was niet zo heel lang na de finish. Ik denk dat ik zijn reactie heb binnengekregen een uurtje of twee na de finish, een uurtje of twee, drie. Ja, en dan denk ik van oké, dat gaat 2 dagen pijn doen, op zijn minst.
Ja.
En dan moet je nog de reis,
op zijn minst, inderdaad.
Ja. De reis naar Singapore maken, dan kom je daar in de hitte terecht. Want Zuid-Afrika was geen topweer, dat moet er dan ook nog bij gezegd worden, dan met die wind en dergelijke. En dan denk ik van ja, in hoeverre gaat hij klaar zijn voor de T100? Nu, ik had wel de indruk dat hij het laatste deel van de marathon iets meer behouden heeft gelopen. Om, denk ik, ook wel een klein beetje zichzelf nog te sparen voor Singapore. Ik denk dat hij op een gegeven moment wel zag van, het gat is goed 5 minuten, het is klaar, ik ga hier niet te hard mee gaan jagen. En het tempo nog zitten verhogen. Nu ja, wat zeg ik, hard zitten jagen. Hij heeft heel lang aan 3:30 aan het lopen geweest. Dat is ook wel in een marathon, in een Ironman, is dat best wel een hoog tempo. Dus, want een marathontijd moet er ook nog even bij gezegd worden van 2:38:40 in die winderige omstandigheden op een lastig parcours. Ja, dat is ook wel best indrukwekkend. Snelste looptijd van iedereen. Ook al uitgepakt met de snelste zwemtijd. Hè, want ik denk dat heel veel triatleten zondagavond boos zijn geweest op Van Riel. Die het hele pak op elkaar heeft getrokken in het zwemmen. Wat ook al heel lastig was met de wind. En best wel woelig was. En je merkte het ook, want zijn tijd was 50 minuten 16.
Ja, hij werd heel langzaam gezwommen. Hè?
Ja, inderdaad. Nu ja, langzaam. Het zijn langzame tijden. Want er werd wel... Hij heeft wel hard gezwommen om de rest van de bende. Ik bedoel, hij heeft Pamphile Parijn, Stijn Goedstouwers, dat zijn ook niet van de minste in het zwemmen. Ja, die hadden tussen 2 en 3 minuten achterstand op hem na 3,8 kilometer. Dus ja, Maarten, ik zeg het, ik denk dat dit een langs de ene kant een ontgoocheling is dat hij niet wint, langs de andere kant ook wel een opsteker van dat de hele Ironman, dat moet hem liggen. En laat hem eens eentje doen in zijn omstandigheden, met wat lekker weer erbij, niet ziek de dagen voordien. Ja, dan denk je dat hij nog wel wat dichterbij komt. Of die dan meteen de grote namen zoals een Dietlef en een Lange en dergelijke gaat kloppen, dat weet ik niet. Maar hij gaat ze wel het vuur aan de schenen leggen, hè? Daar ben ik van overtuigd. Hè.
Werp ik gelijk die vraag op, Hans, want jij haalt nu Lange aan en ik wilde eigenlijk die kant al een beetje op. Want kijk, we hebben Dietlef enerzijds, die heeft gezegd van ik ga me volledig richten op die Pro-series, Ironman Pro-series en ik ga niet de T100 doen. Patrick Lange, precies hetzelfde. Die wil ook volledige focus op de WK Ironmans en dus ook die Pro-series. En ik denk dat we daarmee ook gelijk de twee grootste favorieten hebben voor de uiteindelijke winst aan het eind van het jaar van dat Pro-series klassement. Twee vragen aan jou. Denk je dat daar nog een derde of misschien zelfs een vierde man bij zit die ook een serieuze kanshebber is? En de tweede vraag, dat is eigenlijk meer een opmerking van mij, maar ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Ik denk dat Dietlef eigenlijk nu al heeft laten zien dat hij by far de grootste favoriet is voor die eindzege. Ik denk niet dat er iemand is die hem van de overwinning af kan halen.
Dat vind ik nogal wat vroeg om te zeggen. Weet je, we hebben Lange nog niet bezig gezien. En die was vorig jaar ook wel outstanding. Lange, die is bijvoorbeeld in staat van in zo'n lastige dag nog in de buurt van een 2:30 te komen op de marathon. En dan hangt Magnus Dietlef eraan. Dus ik durf die uitspraak nog niet doen. Dan wil ik eerst volgende week Oceanside een keer afwachten. En de vraag is ook, wat gaan de Noren doen? He, want Christian Bloemenveld start ook in Oceanside. Zijn eerste 70.3 Ironman. Mooi veld daar. Patrick Lange, Lionel Sanders, Christian Bloemenveld, Gustav Iden en nog wel een paar kleppers. Als je zegt van naast Lange en Dietlef, wie nog? Ja, waarom niet Bloemenveld bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld omdat hij vorig jaar niet zo'n heel goed seizoen had.
Nee, maar dat was toen de combi met Parijs ook nog, hè, waar hij ook nog een tijd naartoe aan het werken is geweest en wat dan een tegenvaller is geworden. Ik denk nu volle focus. En als ik kijk, ik ben de Norwegian Method podcast op YouTube aan het volgen geweest en zijn trainingsvideo's. Die mannen hebben gewoon echt gruwelijk hard getraind. En ik ben zeer benieuwd of zich dat gaat vertalen. In wat dat zich dat gaat vertalen, startend in Oceanside volgend jaar.
Kijk, zij gaan 100% goed zijn. Sowieso Bloemenveld, Iden vraag ik me iets meer af, maar dat gaan we zien. Maar bij hun vraag ik me vooral ook een beetje af, gaan ze zich volledig 100% richten op die Pro-series of gaan ze ook nog andere zijstapjes maken? Hebben ze daar iets over gezegd? Ik heb dat niet gezien eigenlijk.
In een van de video's hebben ze het wel over het programma gehad. En ik dacht dat daarin... Bloemenveld heeft hun aangegeven dat hij een drietal wedstrijden in Amerika ging doen. Ik denk 72.3's, waarvan Oceanside. En dan denk je dat hij doorgaat naar Texas, wat ook pro-series is. En als je daar een slot pakt voor Nice, dan heb je dus Texas, dan heb je Nice. Hij doet Oceanside ook al. Hij zal er ongetwijfeld ook bij zijn op het WK in... Marbella.
Ja, maar dan ga je dus aardig al richting die pro-series klassement. Want als je daar overal goed bent, dan zit je al goed. Ja,
ja, voilà. Dus ik denk wel dat en zeker als zijn Amerikaanse trip meevalt, ja, dan zie ik hem misschien ook nog wel een van de grotere Europese Ironmans meepakken. En dan denk je bijvoorbeeld aan een Frankfurt of zoiets.
Zou hij dan geen T100 races gaan doen, denk je? Helemaal niet.
Ik denk het niet.
Dat zou me best verbazen, eerlijk gezegd.
Ja.
Oké. Nou, dan ik sluit me daar wel bij aan. Ik denk dat je wel terecht zegt dat er dat wat dat betreft de Nooren ook nog wel serieuze kanshebbers zijn. Maar ik denk wel, en ik denk ook dat jij dat met mij eens bent, Hans. Het gaat wel een select groepje zijn wat echt tot die topfavorieten hoort, hè, wat dat betreft.
Ja, nee, dat klopt.
Maar laten we eerlijk zijn, wie won hem vorig jaar? Dat was Barnaby, toch?
Ja.
Dat maakt toch geen kans meer.
Nee, ik denk dat een one-off is geweest, omdat heel veel mensen toen nog die combinatie van T100 en Ironman hebben gedaan. En Patrick Lange, die eigenlijk zelfs het klassement liet schieten op het einde. Die zoiets had van, ik denk niet dat dit nog eens gaat gebeuren. Nee,
dat denk ik ook niet. Oké, Hans, terug naar Zuid-Afrika eventjes. Want ik zei het al, de wedstrijd was niet gunstig gezind voor de Nederlanders, Nick en Els. Laten we dan even, aangezien we toch de mannenwedstrijd besproken hebben en zo dan overgaan naar de vrouwenwedstrijd, even aftrappen met Nick. Ook moeizaam, Hans. En het is natuurlijk heel vervelend, want Nick startte zijn seizoen vorig jaar goed, met natuurlijk die prachtige tweede plaats in Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. En later ook nog een overwinning in 70.3 Krijgau. Maar daarna kwam de klat er een beetje in. Stapte toen uit op een... die zakte helemaal weg in... Welke wedstrijd was dat? Klakenvoort, geloof ik. En raakte vervolgens geblesseerd en miste eigenlijk de volledige tweede seizoenshelft. Waaronder ook zijn Kona, waar hij zich natuurlijk voor gekwalificeerd had. Nou, heeft toen lang in de lappenmand gelegen.
Ja, operatie gehad ook, geloof ik. Hè?
Wat zeg je?
Ik dacht ook operatie gehad...
Die werd toen inderdaad geopereerd richting Kona was dat toen. En heeft toen ook op Instagram wat berichtjes geplaatst van dat het allemaal mentaal eventjes wat zwaarder was. Nou, dan weet je al, dan is het als topsporter best wel moeilijk. En zeker als dan de winter eraan komt. Maakt er nu zijn comeback? Nou, dan hoop je toch een beetje op iets moois natuurlijk. Mm-hmm. En kwam er niet uit. Hij werd ook ziek de dagen voor de wedstrijd. Dus dat helpt niet mee. Heeft het toen misschien tegen beter weten in nog geprobeerd. Maar stapte uiteindelijk na het fietsen uit. Lag toen ook al... Nou, was een van die mannen die op ruim een half uur lag.
Ja.
Ja, Hans.
Want in het begin van het fietsen zat hij nog mee in de mixen. Rond plaats 7-8. Maar zo waren er nog een paar mannen. Wij hadden Sten Goedstouwers. Die daar niet zo... Ja, die zat redelijk in de buurt, denk ik, van Nick. Maar die is ook meer dan een half uur van de fiets gekomen. En heeft er dan ook de brui aan gegeven. Ook apart verhaal overigens nog. Want ik had Sten nog gesproken in aanloop naar Zuid-Afrika. Dat is namelijk een van de vier OG's die onder Mark Hermans in Wustwezel zijn begonnen als jonge kereltjes. Hè? Dus samen met Maarten Varil. Maar het was van 2019 geleden dat ze nog eens samen raceden in een wedstrijd. In de zwintriathlon. Maar ik denk dat Sten het duel toch anders voor ogen had gehad dan hoe het nu gelopen is. Dus,
Nou ja, ik denk ook wel dat hij dat wel een beetje ingecalculeerd had, toch? Dat Marten
hij had het ingecalculeerd dat Marten beter ging zijn, hoor. Dat wel. Het hadden daar ook al wat zitten over grappen. Maar ik vrees dat hij een half uur verschil niet echt meteen voor ogen had.
Dus dat is jammer.
Maar tijd van de tank die komt ook wel dit seizoen. Dus,
ja, wat dat betreft is het seizoen nog lang, hè? We zijn nog maar net onderweg, dus er kan nog van alles gebeuren. Maar Nick bijvoorbeeld, denk je dan dat het gevaarlijk wordt, dat het misschien een beetje in zijn kopje gaat zitten? Dat het nou al behoorlijk lang niet helemaal draait zoals hij het wil?
Ja, weet je, ik denk dat je als atleet wel hongerig bent naar goede prestaties. En dat zal bij Nick niet anders zijn. Ik heb vorig jaar in september in Almere zijn pa Frank ook nog gesproken. Frank Heldoorn, natuurlijk levende triathlonlegende in Nederland. En die zei ook van hoe zwaar het was, hè, toen richting Hawaii. Dat je je grote droom niet kan gaan waarmaken. En dat al een zeer lastige is geweest. En dan hoop je denk ik wel in een nieuw seizoen toch wel... terug te laten zien van, hier ben ik weer. En dat heeft hij niet ten volle kunnen doen. Dus ik hoop dat het een van de volgende wedstrijden er wel uitkomt voor Nick. En dat dat inderdaad niet blijft sluimeren. Langs de andere kant, dit is een hele aparte Ironman geworden met die wind en de omstandigheden. Dus in hoeverre dat je daar dan als triatleet veel rekening mee moet houden, dat weet ik dan ook niet. Ik denk dat heel veel atleten zich de tanden stuk gebeten hebben. Ook als je kijkt wie er allemaal uitgevallen is, dat zijn er wel wat. Hè?
Ja, dat zijn er echt heel veel. En laten we dan even de overstap maken naar de vrouwenwedstrijd. Ja,
ik wil nog wel één shout-out doen bij de mannen naar een Belgisch debutant, Michiel Stokman. Die van het wielrennen naar duathlon is gegaan, een paar jaar geleden. Ik denk 2-3 jaar geleden. Bij ons al wat duathlons won. Sterk voor de dag kwam in Zofingen ook. En dan vorig jaar helemaal doorbrak met, was dat nu 70.3 Luxemburg dat hij heeft alleszins een 70.3 gewonnen bij de agegroupers. En dit jaar zet hij de stap naar de pro's en dan wordt hij 16e in Zuid-Afrika. Dus dat wou ik toch nog wel even vermelden. Op ruime achterstand, hij deed 8 uur 40, dus dat is op ja, bijna een uur van Magnus Dietleff. Maar dan wel 16e worden hè, in een pro-veld met, ja, hoeveel waren het? Er waren er veel, hè? Een stuk of 50 man pro-series. Dus, want ja, weet je, er zijn er 32 over de finish gekomen. Met Pamphile Parrain overigens, die ook doorgegaan is, in 9 uur 15 gefinished. Ook niet de dag die hij voor ogen had, denk ik, 30ste geworden. Maar ik wou nog wel even aangeven, Michiel Stockman, ja, 16e in deze Ironman, met een zwemnummer van 1 uur 09. Dat is, ja, auw. Een mooie inhaalrace nog gedaan. Dus voilà, kudos voor Michiel. En dan kunnen we wat mij betreft over naar de vrouwen, Tim.
Gaan we inderdaad naar de vrouwen, Hans. Want ik moet zeggen, we hebben allebei dus blijkbaar heel erg genoten van die mannenwedstrijd met Dietleff van Riel. Maar ook al was de vrouwenwedstrijd minder spannend, toch? Of nou ja, het was, laat ik het zo zeggen, het was wat minder sterk bezet in dat opzicht. Het was wat minder breed. Maar ook dat was wel een wedstrijd om van te genieten, Hans. En daar hadden we natuurlijk Marta Sanchez, die heel lang aan de leiding ging.
Ja.
Maar vervolgens was het Anne Rijsman, die net als, nou ja, eigenlijk Dietleff, de motor flink begon aan te zetten op de fiets. Zo'n 150 kilometer nodig had om naar Sanchez toe te rijden, of 165 zelfs. En de laatste 15 kilometer bleven ze vervolgens bij elkaar. En ja, toen was het Anne die tijdens het lopen, nou ja, misschien wel iets deed wat ik niet verwacht had. Ja. Want Marta Sanchez is toch niet de minste loper?
Nee, nee.
Maar ze zet er ook gewoon op een paar minuten, al in een paar kilometer ook. Mm-hmm. En vervolgens wist ze die voorsprong te handhaven. En dan zou je je misschien ook wel eens een beetje kunnen gaan afvragen, wordt Anne Rijsman niet een beetje de volgende vrouw om in de gaten te houden? Want die heeft natuurlijk vorig jaar Cozumel gewonnen. Ja. Daarmee sloot ze het jaar af. En dan nu het jaar beginnen met Zuid-Afrika winnen. Nou, allebei best wel zware wedstrijden. Zeker Zuid-Afrika, we zeiden het net al, loodzwaar. Maar ook de manier waarop, weinig verval, heel constant, heel erg de eigen race gereden. Ja, ik vond het indrukwekkend ook.
Nee, dat klopt. En een sub-3 marathon in deze omstandigheden. Ja, ze had het al een keer gedaan in Ironman Portugal, 2 uur 58, waar ze tweede werd in 2023. Kozen wel deze 3 uur 02, nu 2 uur 59, 14. En ik zat eigenlijk vooral te kijken naar hoe indrukwekkend zij was op de fiets.
Nou, hè.
Want dat was wel waar ze het verschil heeft gemaakt. Want ze is op 8 minuten van Marta Sanchez uit het water gekomen. En dan denk je eigenlijk in principe game over.
Ja.
En ik zag Marta Sanchez op de fiets, ik zag die beelden. Ik dacht van oké, dit is gewoon de grote Sanchez-show. Hier gaat niemand meer aan te pas komen. Maar blijkbaar zat dan vlakbij haar de ene Anne Rijsman. Die heeft een zwart pak, dus misschien pakt dat niet op camera. Maar ik vond dat we die heel weinig in beeld hebben gezien tijdens het fietsen.
Ja.
Terwijl je in de tijdsverschillen zag dat die vlakbij zat. Dus op een gegeven moment. Maar ik had ergens nog wel verwacht in het lopen dat de Rijsman misschien nog wel een klopje zou krijgen. Maar ik denk Marta Sanchez misschien. Ja, ik weet het niet. Ook door het feit van dat je heel de dag, of heel lang toch alleen hebt gezeten. Anne Rijsman is pas laat komen aansluiten. Wat maakt dat het, denk ik, ook wel in de benen gaat zitten op een gegeven moment. Van dat constant tegen de wind inbeuken. Dus ik denk ook daar de omstandigheden meegespeeld. Ik had nog wat hoop op Katrine Gräsbøl Christensen. Die ik sinds Almere in mijn hart heb gesloten. Alleen die had ook een redelijk dramatisch zwemnummer. Hè? 1 uur 07. Dus ja,
kwam een minuutje voor Els uit het water. Hè?
Ja, ja.
Dus die heeft ook echt een geweldige inhaalslag gemaakt.
Ja. Ja, die had ook tweede snelste fietstijd. En dan ook nog net iets sneller gelopen dan Marta Sanchez. Dus op zich nog een redelijk mooie vrouwenrace. Maar dan ook daar zie je buiten die top 3 enorme verschillen. Dan waren echt parallellen met de mannen. Maar ik denk, ja, Anne Rijsman, weer eentje om rekening mee te houden, inderdaad. Hè. We hebben al zoveel grote Duitse triatletes, Anne Haug, Laura Philipp. En nu komt daar mogelijk Anne Rijsman de komende tijd ook bij. Dus, ja.
Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk, omdat jij het net zei, ik besef me nu pas dat die Graspel Christensen in Almere inderdaad derde werd.
Ja.
Dat is 2 jaar terug natuurlijk. Maar ik had dat helemaal niet beseft eigenlijk.
Ja.
Grappig.
Ja. Ja, ze geldt als een talentje. Ik volg haar al even. Het is alleen ja, dat zwemmen, dat moet nog een stuk verbeteren. Maar ik vind het een hele mooie atlete, zeker haar loopstijl ook. En ja, als daar nog wat extra groei in zit, dan wordt dat een goeie. Alleen ik zeg het, dat zwemmen moet echt een stuk vooruit. Want hier heb je Marta Sanchez die 57-28 zwom. En Graspel Christensen die deed 1:07:48. Dus 10 minuten 20 verloren. Ik ben dan aan het denken van, ja, zet hier een Lucy Charles bij. Dan is ze 15 minuten kwijt. Hè? Dan,
Ja. Maar zij was vorig jaar niet in Almere, denk ik dan, hè? Afgelopen jaar. In ieder geval niet podium. Dat heb ik net even gecheckt. Maar nou, maakt het niet uit.
Nee, het was 2023. Ja. Ja.
Alright. Els Visser dan, Hans. Kwam ook met grote achterstand uit de
Want zij heeft Nice gedaan natuurlijk, vorig jaar.
Ah, ja, dat was het natuurlijk.
Ja.
Net als Els, die deed vorig jaar ook Nice. En dit jaar dus Zuid-Afrika. Kwam met grote achterstand uit het water. Nou, dat is niet reden tot paniek per se. Al vond ik de achterstand wel groot. Nou goed, is ook niet heel gek met deze zware zwemomstandigheden. Want dan weet je gewoon dat je als mindere zwemmer gewoon in nadeel bent. Want de verschillen worden dan nou eenmaal groter. Alleen het werd wel iets lastiger toen je zag dat Els ook op de fiets, toch wel misschien haar sterkste onderdeel, niet tijd begon te winnen ten opzichte van de snelste vrouwen. Maar zelfs een heel klein beetje tijd begon te verliezen. Toen dacht ik wel van oké, dit is niet Els in haar topvorm. Ondertussen was ze wel opgerukt naar een zesde plaats. En er waren 5 slots voor Kona te verdelen.
Ja.
En dan weet je gewoon, die marathon gaat beginnen. De nummer 5, dat was op dat moment... wie was dat? Even kijken. Maya Stage Nielsen. Dan weet je gewoon, die ligt er 2-3 minuten voor. Het is nog mogelijk. En ze begon eigenlijk heel goed aan die marathon. En toen dacht ik, oké, het zou nog wel eens kunnen dat Els nog een paar plekjes gaat winnen. Alleen na 24 kilometer was de koek op Hans en is ze uitgestapt. Verloor ze ook ineens heel veel tijd. En ik heb er dus gesproken na afloop. En ze zei, ja, kijk, Els heeft natuurlijk een hele andere winter gehad dan normaal. Hè? Die traint normaal. De winter brengt ze door in Australië en Nieuw-Zeeland. Down Under, daar race ze dan ook vaak. Wat elkaar is, heeft ze natuurlijk vaak gedaan. Een Ironman in het begin van het jaar altijd. Nu alles in Nederland geweest. Koud, geen wedstrijden. En ze zei ook van, ja, weet je wel, ik kwam er nu wel achter dat ik nog niet de hardheid heb die je voor deze wedstrijd nodig hebt. Ze zegt ook, ik heb er ook niet het werk in gedaan... of ingestopt wat je zou moeten doen om nu al zo goed te zijn op een eerste Ironman. Ze zegt, dat is, neem ik mezelf niet kwalijk, dat is ook een bewuste keuze. Ik wil dit seizoen eigenlijk meer ingroeien in plaats van gelijk vanaf het begin staan. Nou ja, prima toch? Dan lijkt het me dat eigenlijk een hele simpele conclusie. Ja. Alleen dan is het denk ik wel de vraag, een beetje wat we net ook bij Marten zeiden. En Els heeft dan wel het geluk dat ze natuurlijk eerder is uitgestapt, dus veel minder van de live uiteindelijk gevraagd. Maar ook zij volgende week of aankomend weekend in Singapore aan de start. Ja, dat wordt niet makkelijk ook, Hans. Want ook Els had een buikgriepje gehad. Nou ja, en weet je wel, ze zei ook, het was echt een loodzware dag. Ja, dat gaat wel zijn weerslag hebben op aankomend weekend en op je lichaam natuurlijk.
Nee, klopt. Langs de andere kant is zij wel uitgestapt. En heeft ze dus de benen kunnen... Ja, letterlijk stilhouden tijdens een groot deel van de marathon. Want op zich, ik was wel aan het kijken, zij realiseerden nog wel de vierde fietstijd van het damesveld. Dus het was niet dat ze slecht bezig was, maar ja, ik denk ergens misschien, en misschien is dat zelfs niet helemaal heel erg bewust, maar ik denk, en net zoals bij Marta Varil, denk toch dat je ergens onbewust ook bezig bent met het feit van ik heb volgende week nog een wedstrijd. En
dat denk ik ook.
Dat maakt het misschien net toch wat anders. Dus ik ben zeer benieuwd. Ik verwacht het op zich nog wel veel. Ik geloof in supercompensatie namelijk. Dus,
Nou ja, en ze zei ook, dit was eigenlijk gewoon een hele zware, mooie trainingsdag.
Ja.
En als je het op die manier kunt aanvliegen, denk ik dat dat heel, heel goed is. Tegelijkertijd moet ik wel eerlijk zeggen, ik geloof ook wel in supercompensatie, maar ik denk ook wel dat je, hoe je het ook bent of keert, toch een kleine mentale tik krijgt van uitstappen. Mm-hmm. En ook het idee van, hey, ik was misschien niet helemaal zo sterk als ik misschien gehoopt had. Want ja. Ze zei ook, ja, je hoopt een beetje tegen beter weten in op een wonder, hè. Mm-hmm. En ook zij zei, net als Martin dus eigenlijk, deze sport is daar gewoon veel te eerlijk voor. En ja. Je kunt je niet verschuilen. En nee. Ja, dat is gewoon zo.
Nee, klopt.
Alleen je neemt dat natuurlijk toch een beetje mee, Hans. Dat ja. Gevoel.
Ja, dat denk ik dan ook wel. En ook omdat je dan weet, want dat ga je dan de dagen nadien wel doen. Dan ga je naar de uitslag kijken en naar tijden en naar namen. En dan zie je daar Laura Jansen op 4 staan, Maya Stijn Nielsen op 5. En die hebben dan wel dat Kona-ticket op zak. Die top 3, ik denk dat ze daar nooit bij in de buurt was gekomen. Maar in principe zijn dat twee dames die ze aan moet kunnen. En weet je, dus ik denk dat dan ook wel mee gaat spelen van wat als. Want ja, je had nu in Zuid-Afrika op 30 maart, je stond binnen voor het WK in Kona. En dan moet je daar voor de rest van het seizoen niet meer mee in je kop zitten. Dus, ja.
Ja, moet ik wel zeggen, ik denk dat Els mentaal altijd wel behoorlijk sterk is. En ik denk ook wel dat zij redelijk goed kan relativeren. Dus ja, ik denk wel dat ze zich niet per se gek laat maken. En dat is ook heel terecht. Want kijk, van Els weten we natuurlijk, ze is gewoon wereldklasse. En nou ja, we gaan het zien aankomend weekend. Ze verdedigt daar natuurlijk haar derde plek van vorig jaar. Waarmee ze vriend en vijand verraste. Dat was echt fenomenaal toen in Singapore derde. Nou, dat zal lastig worden. Dat weet ze zelf ook. Maar ze gaat ongetwijfeld alles geven om daar weer sterk te zijn.
Ja. Ik wou nog een shout-out doen bij de dame. Ja, shout-out wil ze gaat niet. Ze gaat waarschijnlijk niet naar deze podcast luisteren, want ze is Australische. Maar ze is wel een van de dames die het meest in beeld is geweest, denk ik, van allemaal. En zeker ook in de filmpjes achteraf. De ondertussen dus wereldberoemde Chloe Lane.
Ja.
Ik denk dat het bij heel veel mensen niet zo heel veel zegt. Ik ben eerlijk gezegd ook weer even moeten gaan terugkijken. Maar ex-Ironman kampioen, 2022 Wisconsin gewonnen. En het jaar nadien, want daar kwalificeerde ze zich voor Hawaii, daar werd ze 34ste in Hawaii. Nog wel wat ereplaatsen behaald, maar geen uitschieters meer sindsdien. Maar Chloe Lane was dus de dame die minutenlang, een kwartier lang aan de zijkant stond te te prutsen om een nieuw bandje te steken. Zeg ik dan even onrespectvol dat prutsen, maar ja, weet je, het is zo, je ziet dat dan gebeuren. En uiteindelijk is er een agegrouper gestopt. Ze is gewoon agegroupers beginnen aanspreken die langskwamen. En die heeft dan nog een bandje gegeven en geholpen, geloof ik. Je moet, ja, de beelden zijn overal te vinden. Maar die is nog wel 9e geworden. En dan denk ik van, weet je, toch wel, nog wel knap. En triatleten, het is toch wel wat. Gewoon even nou, opa, ja. Toch nog na een kwartier die band gestoken krijgen, doorgaan en dan nog naar een top 10 lopen. Dat vind ik mooi.
Dat was zeker mooi. Wat ik ook mooi vond, Hans, die agegrouper die gewoon compleet met een rugzak aan het racen was. Hè? Had je dat gezien? Ja. Dat is toch ook wel weer bijzonder.
Goh, ja, Camelback mee. Hè. Ja, je moet wat hè, tegenwoordig met die nieuwe regels. Er mag geen bidon meer achter je truitje. Het is beperkt tot, wat is het, 1 liter achteraan en 2 liter vooraan. Dus ja, je moet wat als je dorst hebt onderweg, zeg maar.
het zorgt in ieder geval voor mooie beelden.
Ja,
All right, Hans. Hey, over marathons gesproken. We hadden het natuurlijk net over de marathon in Afrika. Ik denk dat we maar geen marathons meer moeten lopen, Hans. Want je hersens eten zichzelf op tijdens een marathon. Heb je het gelezen of niet?
Nee, ik moet het nog, ik heb het zien verschijnen. Maar het was zo'n druk weekend, dus ik had het nog niet gelezen. Dus ik moet het. Dus praat me bij.
Nou, ik praat je bij. Het gaat om een groepje Spaanse wetenschappers. We hoeven het hier niet al te lang over te hebben. Maar het was toch wel opvallend nieuws. En die hebben een onderzoek gedaan op 10 marathonlopers, dus ze zeggen ook, het is een hele kleine groep. Dit vraagt om extra onderzoek, zodat we ook echt kunnen herden op grotere schaal. Maar de uitkomsten waren wel toch wel opvallend. Want wat blijkt, dat niet alleen je lichaam het heel zwaar te verduren heeft bij marathons of natuurlijk hele andere lange inspanningen. Want ook je hersens krijgen een behoorlijke klap. En wat blijkt? Het brein gebruikt dan zijn eigen beschermende vetlaag als energiebron om een lange duurloop of een andere inspanning te kunnen volbrengen. En daar kan je een heel technisch verhaal over vertellen. Het gaat erover dat, ja, ik weet eigenlijk niet ook zo hoe je dat uitspreekt. Ik denk myelin. Is in ieder geval een vetrijk beschermingsmateriaal. Dat neemt gewoon ontzettend af. Dat goedje, om het maar even zo te noemen, dat is eigenlijk heel noodzakelijk voor je motorische coördinatie, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van zintuigen en emoties. Is best wel een dingetje toch, Hans? Ik bedoel, een aanslag op je hersens, en het herstelt zich wel, dat staat er ook. Maar, nou ja, het is best wel heftig, toch?
Ja. Ik heb dan, want ik zit, terwijl jij het zit uit te leggen, zit ik het hier te lezen. Ik denk dan ook, oké, het gaat om een beperkt aantal proefpersonen. En ik zie ook dat het een tijdelijk gegeven is. Dus dat het zichzelf weer herstelt, al na 2 weken inspanning. Of 2 weken na de inspanning is er al een duidelijk herstel. Het is wel een opvallende, maar in hoeverre dat zijn impact gaat hebben, dat weet ik niet.
We kennen natuurlijk allemaal, ik denk dat alle luisteraars die een keer een langere inspanning hebben gedaan, en dat zullen er natuurlijk veel zijn, je herkent allemaal wel dat gevoel na een marathon of een halve triathlon, of nou ja, misschien ook een beetje afhankelijk van wat voor atleet je bent, maar dat je toch emotioneel anders bent. Hè? Als je over die finish komt, is alles toch, voelt alles toch een beetje anders en gek. En ik kan me dus wel voorstellen dat dat dus wel hierdoor komt. Omdat je hersens dus blijkbaar ook anders werken op het moment dat je zo'n inspanning geleverd hebt. Je bent wel letterlijk een ander mens op dat moment.
Zou dat dan nu de wetenschappelijke uitleg zijn voor runners high?
Nou ja, ik denk, nou ja, het zou er wel een beetje mee te maken kunnen hebben, toch?
Ja, waarom niet? Nou, ja.
Dan weten we dat ook weer.
Ja.
Oké, Hans. Dan nog even een klein nieuwtje. En dat vond ik ook nog wel een dingetje. En daarna gaan we natuurlijk nog naar de andere wedstrijden. World Athletics komt met een wangslijmtest om te bewijzen dat de atletes vrouwen zijn. Mm-hmm. Nou, is natuurlijk veel om te doen. Ik moet wel zeggen, Hans, ik vind het best een goed initiatief. Ik weet niet wat jij ervan vindt.
Ja, goh.
Nou ja, laat ik het dan eens even iets breder insteken. Kijk, er is natuurlijk heel veel te doen de laatste jaren eigenlijk al, maar vooral de afgelopen maanden, over transgenders binnen de sport. Hè? Ja. En dan met name als het betrekking heeft op de, nou ja, tussen haakjes, traditionele vrouwencategorie. Want in hoeverre zouden mannen die zich hebben laten veranderen in een vrouw, als ik het zo netjes zeg, mogen uitkomen in die, nou ja, nogmaals, traditionele vrouwencategorie. Ja. Want qua hormonen, qua lichaamsstructuur, hebben die toch vaak fysiologische voordelen. En World Athletics kampt ook met dat vraagstuk. Hebben daar al verschillende dingen voor ingevoerd. Hebben al eerder aangescherpte regels in gebruik genomen. Maar willen het nu eigenlijk nog een niveautje hoger doen door die wangslijmtest. En laat maar gewoon zien dat je vrouw bent. En dat betekent dat je dat tot je puberteit minstens vrouw geweest moet zijn. En de voorzitter, Sebastian Coe, die zegt eigenlijk gewoon, kijk, we praten allemaal heel veel over de integriteit van de vrouwensport, maar we moeten die ook garanderen. Mm-hmm. En we zullen die met de onverminderde inzet blijven beschermen. En ja, ik denk dat dat best wel een eerlijk standpunt is, Hans.
Ik ben het daar grotendeels mee eens. Ik vraag me wel af in hoeverre dat het probleem zich stelt. Dit is daar waar ik vooral een beetje mee worstel. En ik denk dat dit een goeie is mogelijk om uit te gaan wijzen van oké, goed, we hebben hier iemand die een nieuwe genderidentiteit heeft. Hè? Laat ik het dan zo even politiek correct ook omschrijven.
Het is best lastig, Hans, om de juiste woorden te vinden.
Ja, dat is een moeilijke. Maar ook om, ik probeer me ook altijd een beetje in de gedachtegang van die atleten dan ook te verplaatsen. Want ja, je wil wel blijven sporten. Dus je maakt bepaalde keuzes, maar die keuzes die hebben ook soms praktische gevolgen. En één daarvan is ook van, als je een te hoog testosterongehalte hebt, dat je een oneerlijk voordeel hebt op andere deelnemers. Ja, en weet je, ik denk dat probleem zich niet heel vaak stelt. En dan is het wel goed van als het er is, dat er op een bepaalde manier rekening mee kan gehouden worden. Maar ik zeg het, ik vind, er wordt groots mee uitgepakt, maar ik denk, ja, is het probleem zo groot? Dat is vooral bij mij dan de vraag.
Vind je dan misschien ook niet de oplossing die World Triathlon natuurlijk een paar weken geleden introduceerde, waar we het ook in de podcast over hadden gehad, een open categorie, hè? Mm-hmm. Is dat niet misschien efficiënter? Is dat niet, heeft dat niet meer nut?
Ik denk het wel, maar je praat over topcompetities. En ik denk dat, zeker bij World Athletics, dat dat daar iets meer voorkomt. Omdat, ja, ik bedoel, atletiek is een veel grotere sport. Met heel wat andere disciplines daarbij ook, waarin kracht bijvoorbeeld ook een rol speelt. Ik denk dat triatlon een van die type sporten is waar het verschil tussen man en vrouw eigenlijk bijzonder klein is. Dus,
nou ja, als je naar de tijden kijkt, Hans, daar zit een wereld van verschil in.
Daar zit nog een wereld van... Nee, dat is geen wereld van verschil. Er zit een verschil in. Maar er zijn studies geweest die uitwijzen dat triatlon tot het bovenste percentage sporten behoort waar het verschil zo klein is tussen de mannen en de vrouwen.
Okay.
Omdat in het zwemmen is het verschil bijzonder klein.
Ja.
Dat is echt een paar procenten. Je ziet dat ook vaak. De dames, zoals een Lucy Charles, die we daar straks vermelden, die sneller zwemt dan heel wat mannen. In het fietsen zijn dan de mannen weer in het voordeel. En dan in het lopen merk je ook wel van dat daar een verschil op zit van wat zal dat zijn, een goede 10%. En als je die drie bij elkaar optelt, dan kom je bij triatlon tot een sport waarin procentueel het verschil tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld kleiner is dan, noem maar wat, in het tennis of in het wielrennen of andere sporten. Dus op zich zitten wij met triatlon nog wel met een kleine verschil tussen de twee. En ik zeg het, ik merk op dit moment op topniveau nog niet dat wij met een transgender probleem zitten in de triatlon. Maar als dat er is, dan is het ook wel goed dat er al precedenten zijn. En dat je dan met zo'n procedure zoals World Athletics en wangslijm gebruiken, dan toch duidelijkheid kunt brengen. En dan net zoals Ironman inderdaad, een open categorie. Dan kan je gewoon nog wel je wedstrijden doen. Dus dat,
ja, oké, Hans. Nou, gaan we naar de andere grote wedstrijd van dit weekend. En dat was de Europe Triathlon Cup in Carteira in Portugal. En was ook alweer mooi, toch?
Ja, ook omdat daar een paar namen tussen zitten die je wat minder kent. En het is ook de eerste Europa-beker van het seizoen. En best wel een mooie wedstrijd, zeker bij de vrouwen. Want ik vind het altijd wel mooi dat er een groepje vooruit blijft en dat aanvalslust beloond wordt. Dus aanvankelijk 5, uiteindelijk 4 koplopsters. En die zijn gewoon voorop gebleven. Die hebben 2 minuten gepakt op de achtervolgende groep. En dan is het tussen die 4 gegaan. Er zijn er nog een paar die teruggekomen zijn vanuit de achtergrond in het lopen. Dan kregen we eigenlijk een beetje een verrassende winnares. Want dat was niet meteen de naam die ik zou gezet hebben. Het gaat over de Britse Anema, Tilly Anema. Ja, dat is niet de grootste naam, maar die wordt dan wel beloond voor haar aanval. Dus dat vind ik mooi.
En ook wel best wel dominant, hè, met dat lopen, want ze pakt uiteindelijk gewoon nog ruim een minuut, joh.
Ja. En dan op, wie was dat? Melanie Santos, zeker?
Ja.
Dat is dan toch wel een iets bekendere naam. In de gaten houden die Tilly Anema. Maar ja, het kan zijn dat die in de komende wedstrijden er niet meer aan te pas gaat komen als ze niet mee in de ontsnapping zit. Want je ziet dan zo'n Maria Tomé bijvoorbeeld, die nog derde werd. Die loopt dan ook wel weer gigantisch hard. Voor ons Mitt Wittemans, eerste Belgische, 27e, maakt haar debuut bij de vrouwen, want eerstejaars belofte en dan haar allereerste kwartriathlon meteen 27e plaats, dus zeker niet slecht, goed gedaan van Mitt. Ik miste nog wel wat grote namen, ook van bij ons. Geen Jolien Vermeijlen bijvoorbeeld, want die komt dit weekend in actie in wat volgens mij, dan kunnen we zo dadelijk ook een bruggetje gaan maken na het nieuws over Quartera. Maar Jolien doet mee aan het WK van Supertry, de e-sports in Londen. Dit weekend.
Ook aankomend weekend, hè?
Ja, inderdaad. Inderdaad.
Nou, eerst Barbara de Koning nog even, want die is 60 geworden, ook goed. Uiteindelijk toch weer 7e, want dat was ook weer een... Het lijkt in Quartera altijd gek te gaan met de timing. En een livestream is ook niet altijd even goed. Maar ze finishte als 7e. Vervolgens werd Therese Furjezinger uit de uitslagenlijst gehaald. Maar uiteindelijk daar weer na toch weer teruggezet. Dus Barbara daarmee 7e geworden. Maar dat is ook lekker, Hans. Want ik bedoel, we zagen Barbara natuurlijk de afgelopen jaren eigenlijk vaak het jaar openen met de door ons zo geliefde Afrika Cups. Die zijn niet altijd een perfecte weergave van hoe goed je nou eigenlijk bent. Maar 6e of 7e worden op de eerste Europe Triathlon Cup van het jaar. Ja, dat is wel een lekkere start.
Ja, absoluut. Dat heeft ze goed gedaan.
Over aanvalslust gesproken, Hans. Als dan die vrouw, jij zei net bij die vrouwen aanvalslust. Waar het niet beloond werd, was bij de mannen. Want daar zagen we natuurlijk, en ja, dat was ook echt geniet hoor. Ian Pennekamp, de Nederlander, mm-hmm. Die samen in de aanval ging met, wie was het ook weer? Wie was het ook weer? Tjebbe Kaindel, de Oostenrijker. En die reden echt knettertje hard met z'n tweeën. En het is natuurlijk ook wel een heel mooi fietsparcours. Het zijn rondjes, veel klimmetjes, dus ook veel afdalingkies. En ze zijn wel kort, maar wel explosief. En nou ja, ik moet wel zeggen, Hans. Ian maakte echt indruk op mij met hoe ze met z'n tweeën vooruit bleven op die groep.
Mm-hmm.
Alleen ja, met het lopen helemaal gesloopt dan, hè?
Ja, ja, voilà. Dat is dan... Dat is mooi. En ik vind het knap als triatleten zich laten zien op de fiets. Maar als dan het loopnummer niet volgt, ja, dan is dat een beetje zonde. Dus dat,
hij
dus
schreef daar ook over. Ik heb hem niet gesproken, maar ik zag op zijn, volgens mij was het de Instagram-pagina. Hij schreef er ook over dat hij niet zo heel goed wist wat er nou gebeurde. Maar dat hij eigenlijk toen hij na het fietsen afstapte, eigenlijk al heel snel voelde van, nou, mijn loopbenen die zijn niet meegekomen naar Portugal. Mm-hmm.
Ja.
En ja, weet je wel, dan is 10 kilometer natuurlijk lang. Aan de andere kant, hij wordt nog steeds 19e.
Ja.
En ik vind het ook wel wat waard dat je het probeert. Dat
ja, daarom. Dus kudos voor Ian. En in dit veld 19e, ja, ça va nog. Ik bedoel, dat is niet dat je er helemaal door bent gezakt. Maar nee, want wij hadden Raf de Dobbelaren op 15 als eerste Belg. Ook niet slecht. Op een minuut en 12 van David Cantero, om die dan nog even te vermelden, de winnaar. En Joris Baslee, 21ste. De rest van de Belgen wat meer achteraan. Op zich. Quartera is altijd een redelijk eerlijke wedstrijd. Hè. Het is een lastig parcours. Goede opener, vind ik. Ik vind dat hij wel ondertussen zijn plaats heeft verdiend op de kalender. Het is eigenlijk een van de klassiekers van het voorjaar.
Wanneer gaan ze daar nou een keer Engels commentaar doen? Of?
Ja, ja.
Die livestream is altijd om te janken.
Ja, maar ja, goed. Ik denk dat dat ook meer met Euro Triathlon te maken heeft dan met de Portugese Triathlon Federatie. Die doen die livestream natuurlijk voor de Portugese kijkers, want ja. Euro Triathlon steekt daar geen euro in, dus...
Nee, dat is ook zo. Maar jammer. Het is altijd wel jammer, want dan denk je van, nou, er wordt een livestream aangekondigd. Ga je ervoor zitten. En dan krijg je inderdaad een livestream met ja, toch wel matig beeld.
Ja.
En een commentaar waar je eigenlijk niks van verstaat.
Ja,
ja, dat is altijd jammer. Want het is wat je zegt. Het is een hele mooie wedstrijd.
Ja, ja, ja.
Oké, nou.
Ik hoop dat dat misschien verandert. Want ja, we praten over een heel nieuw bestuur bij Europe Triathlon. Nieuwe voorzitter, Luxemburger met een Nederlandse naam. Mark Doge. En de hele bestuursploeg is nieuw. En dan hoop ik dat daar wat vernieuwing komt. Want ik heb eerder al wel eens mijn kritiek uitgesproken rechtstreeks, face-to-face, aan Renato Bertrandi, de toenmalige voorzitter. Maar... Ja, weet je, die verzamelen dan zowat zijn halve familie rond zich om dan de social media en filmpjes en dergelijke te doen. Dacht ik, ja, maar dit is ook niet de oplossing, vriend. Dus ik hoop dat daar wel wat verandering in komt. Maar goed, dat gaan we zien.
Ik denk ook wel dat het misschien tijd werd dat hij aftrad. Hè? Want ik geloof dat hij was 146, geloof ik, inmiddels. All right, dan. Nou ja, hij heeft toch ook goede dingen gedaan voor Europe Triathlon?
Ja, ongetwijfeld.
Nou ja, je hoort nu natuurlijk bij World Triathlon en Europe Triathlon toch wel... niet per se de fijnste verhalen, Hans. Over toch wel een beetje vriendjespolitiek. Zelfs een beetje corruptie qua stemmingen en verkiezingen.
Ja, ja.
En laten we ons daar maar een klein beetje van afhouden nog.
Voilà,
het is niet allemaal heel duidelijk. Ja. Maar het klinkt in ieder geval niet heel goed, hè?
Nee. Inderdaad.
Oké, anders hebben we het meeste gehad, hè, denk ik.
Ja. Ja, ik wil nog wel even kort terug naar Quartera de tweede dag, de Junior Cup.
Ja.
Want daar hadden wij helaas een aantal Belgen die last hadden van een valpartij. Een Italiaan die denk ik zijn versnellingsapparaat in zijn wiel kreeg of zoiets, onderuit ging en een paar mannen meesleepte. Twee Belgen moeten opgeven daardoor, twee anderen achteruitgeslagen. Maar Jasper de Vos wel knap vijfde geworden en Lotte Minnebo achtste. En ik had de week voor Quartera een gesprekje met onze nieuwe technische topsportdirecteur. En Maarten wist me te vertellen van, dat ze met een grote groep naar daar gingen om ervaring op te doen, maar ook om te jagen op top 8. Want dat is rechtstreeks selectie voor het EK. Dus alle twee hebben een ticket op zak voor het EK in Melilla in juli. Dus dat is wel mooi dat ze meteen zo vroeg op het seizoen zich plaatsen voor het Europees kampioenschap. Vond ik wel knap.
Ja. Nou Hans, aankomend weekend wordt gekke werk. Hè? We hebben de T100 Singapore. We hebben Oceanside, je zei het net al. Ja. We hebben dus dat WK E-Try in Londen. Ja. Ik ga zelf naar Abu Dhabi, waar natuurlijk Challenge Surbaniyas is. Het wordt echt wel een vet weekend. Hè? Dit wordt wel echt een weekend met heel veel grote wedstrijden.
Ja, absoluut. Absoluut. We gaan ons in drieën moeten splitsen om het allemaal te volgen.
Jij gaat de live ticker doen, hè? Op triathlon.nl ook, voor de T100. Dus dat is tof. Ja. Want die wedstrijden vinden eigenlijk precies tegelijkertijd plaats. Die T100 voor de vrouwen op zaterdag om 9 uur 's ochtends, geloof ik, uit mijn hoofd. Die start eigenlijk precies tegelijkertijd met dus Challenge Abu Dhabi of Challenge Surbaniyas.
Ik moet nog even checken of het 9 uur of 8 uur is. Want met dat wij overgegaan zijn op zomertijd.
Ja, het is 9 uur. Nederlandse, gewoon de zomertijd.
Ja, oké. Okay.
Dus de live ticker kunnen de triathlon.nl en BE-lezers vinden op onze website. Dan hoef je niks te missen van Singapore. En wedstrijdverslagen van alle andere wedstrijden natuurlijk ook dat weekend online. Ik kijk er naar uit, Hans. Dit wordt wel een weekendje om niet snel te vergeten, denk ik.
Nee, hè? Nee. Het wordt een zoals ze in andere sporten zeggen, Super Sunday. Super Saturday en Super Sunday. alles bij elkaar. Dus dat wordt echt wel zwaar de moeite. Oceanside misschien net iets minder leuk, omdat daar geen Belgen aan de start staan. En ook geen Nederlanders, denk ik. Hè? Want normaal gezien, ik zag daar Maya Kingma op de startlijst staan. Maar die zag ik op Instagram nog vrolijk rondfietsen in Nederland, 2 dagen geleden. Dus
en
naar de Oceanside vliegt.
Nee, maar ze schreef er ook bij van nog geen wedstrijden op de planning. Dus die lijkt nog niet helemaal te weten, of in ieder geval nog niet naar buiten te willen brengen wat ze gaat doen. Dus ik ben benieuwd wanneer zij haar eerste middle distance gaat doen. Zou natuurlijk vorig jaar eigenlijk Vieux-Boucault doen, Challenge Vieux-Boucault, waar jij natuurlijk ook gereisd hebt.
Ja.
Kwam er niet van, had toen een blessure, dus dat was heel jammer. Ik geloof dat zij toen haar enkel verswikte een paar dagen voor de wedstrijd. Maar die gaan we binnenkort zeker zien op haar eerste halve afstand in wedstrijdverband. Maar Hans, welke wedstrijd kijk je dan meest naar uit?
Toch wel T100 Singapore, hè? Omdat we daar en Marten en Jelle aan de start hebben. Dus dat wordt een mooie. En ook die challenge, ik denk dat het ook best wel wat moois gaat worden. Ik vind het een klein beetje jammer dat die dan samenvalt met de T100 Singapore en met 70.3 Ironman Oceanside. Want als je naar de drie startvelden kijkt...
Ja, maar Oceanside is wel een stuk later, dus dat valt dan nog... Of tenminste,
maar ik bedoel qua datum gewoon. Dat dus, T100 Singapore is een topveld. Dat zijn die 18 van de top 20 mannen die daar aan de start komen. Geen Taylor Nip overigens, dat is toch wel een klein beetje jammer. Dat maakt dat ik naar de vrouwenwedstrijd net iets anders toeleef dan normaal. Ja. Maar als ik kijk naar het veld in Oceanside, wil Rudy van Burg, Patrick Lange, Lionel Sanders, Trevor Foley, Mark Dubrick, Braden Curry, Jake Birdwhistle, Chris Leiferman, Christian Bloemenveld, Joe Skipper, Gustav Iden, Casper Stornes, dus de hele Noordse connectie is er. Andreas Salvesberg, nog een van die snelle Zwitsers van de korte afstand. Ja, en dan vergeet ik er ongetwijfeld nog een aantal die ook goed gaan zijn. Het is echt een geweldig startveld. Ja, en dan kijk je ook bij de vrouwen overigens, want laat ik dat ook niet vergeten. Paula Findlay, Tamara Jewett, Jackie Herring, Danielle Lewis. Ook daar.
Maar ja, Hans, laten we niet Challenge Surbaniyas onderschatten.
Dat bruggetje ook maken, want ook daar heb je een mooi startveld.
Ik zie daar Schomburg ook gewoon weer aan de start staan, joh. Dus die gaat een weekje naar Zuid-Afrika, naar Abu Dhabi door.
Ja, met Henry Schumann. Die ik denk kunnen we ook wel redelijk hoog gaan inschatten.
Jesper Swensen, Kieran Linder, Sam Laidlow. Nou ja, daar hoeven we niet te veel van te verwachten.
Maar gaat hij van start?
Ja, hij is er wel, hè?
Komt hij zijn startgeld ophalen?
Nou, ik vraag het me heel erg af. Want ik zag dat hij eergisteren een bericht had gedaan in Dubai. Dus hij is er sowieso. Of tenminste, hij gaat dus naar Abu Dhabi. Anders zit je niet nu in Dubai. Maar dan schreef hij zoiets als: ik heb weer een keer een half uurtje gelopen. Ja,
Ja,
dus ik,
dat
of
gaat
het
er
is
niet wel
allemaal een
mee. Ja.
beetje, of het is allemaal een beetje show. Of hij
Ja.
gaat inderdaad gewoon niet van start of van start en uitstappen. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd wat hij gaat doen. Maar
Ja,
het wordt
ja.
een mooie wedstrijd. Maar Hans, daar wordt het ook loodzwaar hoor. Want er is een hittewaarschuwing, 38 graden.
Ja.
Er wordt gereest op het heetst van de dag. De start is
Ja.
voor de profs om 10 uur of 10:30. Dus dat wordt ook een veldslag weer.
Ja, ik zag het. Nick Thijs, die erbij is van België, die had het weerbericht gepost. En die is toch nog maar even wat extra hittetraining aan het inplannen in aanloop naar die wedstrijd. Dus Nick samen met Merten Breye en Emmanuelle Jeune aan de start. En voor
En
Nederland,
Tristan Olij.
ja.
Ja, en daar ben ik ook heel erg benieuwd naar wat Tristan gaat doen.
Ja, ik ook.
Want
Ik ook,
die heeft
ja.
natuurlijk vorig jaar ook een geweldig seizoen gehad. Met uiteindelijk een hoogtepunt op Kona, 21ste uit mijn hoofd. En nu dan seizoen starten in nou ja, Abu Dhabi. Dus. En dan bij de vrouwen hebben we Helleen Moes en Dide Diederichs aan de start.
Ja.
En geen Belgen, denk ik, hè?
Nee, geen Belgische
Nee.
dames. Wel Alanne Siffert van de partij, Sarah Perez ook.
Ja.
En dan, ja, voor de rest is het net iets minder sterk bezet in de breedte bij de
Ja,
dames.
Lottie Lucas nog. Ja.
Ja, en je hebt dan nog die Aurélia Boulanger, maar ik denk dat dit een wedstrijd is. Als het niet klimmen is, is het voor haar wat lastiger om vooraan te geraken. Dus ja. Ik ga uitkijken naar de Almere Connection, hè. Jesper Svensson, Onyen Stojanovic en dan natuurlijk Kieran Linders, hè, mijn grote
Ja.
vriend. Dus als je hem tegenkomt, zeg dat hij naar de finish moet lopen, hè. Niet op vier poten, maar gewoon op twee benen naar de finish.
Dat gaat goed komen. Oké, Hans, we zijn er weer doorheen. 1 april en we hebben niet eens heel veel grappen gemaakt vandaag.
Nee, ik zat ook zelf te denken van moeten we nog een aprilgrap verzinnen? Bijvoorbeeld van dat we, ja, ik weet niet.
Kijk nou uit met wat Jan wel gaat zeggen,
Ja,
Hans. Alright,
dat
Hans.
we met een videopodcast beginnen, hè? Dat is een super. Nee.
Nee, gaan we niet
Ja,
doen.
nee, ik vind. Ik zag al wel wat grappen voorbij komen. Vincent Louis, die bij Bora Hansgrohe aan de slag zou gaan en een contract zou gekregen hebben. De hel van Casterlee zou door de zware editie van vorig jaar verhuizen naar eind augustus. Waarom ook, overigens, daar kwamen geniale reacties op. Van mensen die zeiden van: hé, hey, een zomereditie van de hel, waarom niet? Eentje in de zomer, eentje in de
Ja.
winter. Dus het zou wel eens kunnen dat de
Nee.
organisatoren zichzelf in de voet hebben geschoten hiermee.
Ja, dat hoort gewoon alleen in de winter te
Maar
zijn,
ja,
toch?
inderdaad. Dus ja.
Oké, Hans, we zijn er weer doorheen. We hebben een prachtige week achter de rug. En we gaan een ongetwijfeld meer dan prachtig weekend tegemoet. En ook de komende dagen zal er heus wel weer het een en ander aan triathlon nieuws voorbij komen. Luisteraars, hou vooral dus triathlon.nl en triathlon.be in de gaten. We blijven het nieuws altijd volgen en daarover publiceren. Hans, jij dank je wel voor weer een hele leuke aflevering. En ik zou zeggen, tot volgende week.
Tot dan.